Welkom bij de Vragendokter podcast. Ik ben huisarts Janneke Kant en het is mijn missie om jou meer kennis te geven over ziekte en gezondheid. Dat doe ik door informatie te delen en vragen te beantwoorden via mijn Instagram account. Ook spreek ik online influencers aan die verkeerde informatie de wereld in helpen en daar geld mee verdienen.
En ik, collega Anouk Oosthout, bevraag jou Janneke in deze podcast. Zo helpen we jou aan informatie die wel klopt.
Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door huisartsen Eemland en Rijnmond Dokters.
Het is soms best lastig om te weten bij wie je terecht kan met je zorgvraag. Je hebt het huisarts, de huisartsenpost, de spoedeisende hulp en de ambulance. Maar ook de thuiszorg en de GGZ kan soms bij acute problemen hulp bieden. Vandaag gaan we daar duidelijkheid in proberen te brengen. Jo Janneke.
Yes.
Het is een noodgeval. Je moet er even uit. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Hè? Wanneer is iets nou een noodgeval? Laten we dus meteen beginnen bij de hoogste nood. Een ambulance, daar moet ik dan aan denken. Je hoort altijd dat je bij levensbedreigende spoed een ambulance moet bellen. Maar wat is precies levensbedreigende spoed?
Ja, goeie vraag, want we roepen altijd in de media als dokters en ook de overheid. Bij levensbedreigende spoed moet je een ambulance bellen. Maar als je niet weet wat levensbedreigende spoed is, dan schiet je daar weinig mee op, ja, natuurlijk. Ik ga proberen wat voorbeelden te geven en aan de hand daarvan dan te kijken van, nou ja, wat kan levensbedreigend zijn? Eigenlijk, als je hem heel plat slaat, dan kan je zeggen dat als je op dat moment met je klachten geen ambulance belt, dat je of komt te overlijden of dat er ernstige schade is.
Oké. Okay.
Een paar voorbeelden. Iemand die buiten bewustzijn is, dus die niet reageert op aanspreken, dat is een hele goede reden om een ambulance voor te bellen. Ook iemand die heel veel moeite heeft met ademhalen. Dat je echt zoveel moeite hebt met ademen dat je geen stukje kan lopen. Of iemand die acuut heel veel pijn op de borst krijgt. Echt een hele heftige pijn op de borst. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden, ja, dat je een ambulance kan bellen. Andere dingen misschien ook wel duidelijk. Maar als je nou van grote hoogte bent gevallen en je ligt nog op de grond en je hebt echt heel veel klachten ergens van, pijn of dat je iets niet kan bewegen, altijd reden om een ambulance te bellen. Ik ga ook even wat voorbeelden noemen waarvoor je niet een ambulance moet bellen. Om, ja, even duidelijkheid te krijgen.
Ja.
Want het gaat dus echt om mensen die op dat moment direct hulp nodig hebben. Wanneer bel je dus geen ambulance? Bijvoorbeeld als je struikelt en je denkt dat je je pols hebt gebroken. Of als je kind valt met zijn hoofd wat raakt, maar verder gewoon alert is en normaal op jou reageert. In al die gevallen bel je gewoon de huisarts.
Ja, of de huisartsenpost in het weekend of de avond.
Precies, of de huisartsenpost.
Ja. Ja. Oké, en dat vind ik eigenlijk al wel een beetje gek. Want ik zou zeggen, als je je pols breekt, dan moet je eigenlijk meteen naar de spoedeisende hulp, toch?
Nou, het is niet zo gek dat je dat denkt. Want heel veel mensen die denken dat je zomaar de spoedeisende hulp binnen kan stappen, ongeacht je klacht. Alleen, we hebben in Nederland afgesproken dat je in principe altijd eerst contact opneemt met de huisarts of met de huisartsenpost als het inderdaad in de avond is of in het weekend of in de nacht. Als je met spoed hulp nodig hebt. En dan bedoel ik dus de groep mensen niet die levensbedreigend zijn en die een ambulance moeten bellen. Wat er vervolgens gebeurt is dat de huisarts een beoordeling doet.
Ja.
En dat ik dan dus als huisarts kijk, moet iemand naar de spoedeisende hulp, ja of nee? Dan krijg je een verwijzing en met die verwijzing kan je terecht op de spoedeisende hulp. Het is dus echt niet de bedoeling dat je zelf naar de spoedeisende hulp gaat.
Nee, dus eigenlijk is een verwijzing voor de spoedeisende hulp, of het nou van een huisarts komt of de huisartsenpost, dat is eigenlijk altijd nodig.
Ja, klopt. Ja.
Oké, okay, duidelijk.
Ja, en weet je, dat klinkt heel streng, maar het is ook echt wel nodig. We gaan aankomende jaren steeds meer zorg leveren met steeds minder zorgverleners. En we, ja, zien eigenlijk nu al dat dat gaat knellen. Hè? Je hebt regelmatig dat er een ziekenhuis dicht is even. Dat de spoedeisende hulp even gesloten is. Gewoon omdat het vol is en ze het niet aankunnen. Het is dus heel belangrijk dat alleen patiënten die echt spoedeisende hulp van een medisch specialist nodig hebben, dat die terechtkomen op de spoedeisende hulp.
Ja, oké. Okay, even terug naar die gebroken pols. Hoe gaat dat dan in de praktijk? Wat zijn de reguliere stappen die je moet zetten?
Ja, ik zal even een onderscheid maken tussen overdag op de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost. Laten we even met de dagpraktijk beginnen. Ik beoordeel eerst of dat er inderdaad sprake is van een vermoeden van een breuk. Hè, dus ik ga de patiënt onderzoeken. Als dat zo is, dan stuur ik iemand naar de röntgenafdeling voor een foto. In het weekend is het vaak zo dat op huisartsenposten op bepaalde uren een foto gemaakt kan worden. Mm-hmm. En als het uiteindelijk dan toch gebroken is, dus zowel overdag als in het weekend, dan wordt de patiënt vaak naar de spoedeisende hulp doorgestuurd.
Ja.
En als je dan kijkt naar hoe vaak is uiteindelijk wat gebroken, dan is dat in minder dan de helft van de gevallen.
Oh.
Ja, dus als je nu zou zeggen, iedereen die denkt dat hij wat heeft gebroken, ga maar naar de spoedeisende hulp.
Ja, dan zit dan wordt het een volle zaal.
Nou, dan wordt het een volle zaal en uiteindelijk blijkt de helft daar helemaal niet te hoeven zijn. Of meer dan de helft. Dus ik denk dat het daarom ook zo goed is om je te beseffen dat die huisarts de eerste beoordeling doet. Die kan ook gewoon een foto aanvragen. Ook op bepaalde uren in de avond, maar in de weekenden. En dat scheelt heel veel, ja, onnodig, klinkt een beetje onaardig, maar het scheelt heel veel onnodige contacten. Met de spoedeisende hulp, ja.
Oké. Okay. En nou ja, je geeft aan net dat je op bepaalde momenten bij de huisartsenpost een röntgenfoto kan maken. Maar als je een gebroken pols hebt, dan moet je daar toch acuut iets mee?
Ja, bij breuken is het zo dat het voor het uiteindelijke herstel niet uitmaakt of dat je à la minuut in het gips gaat of een paar dagen later.
Oké. Okay.
En dat geeft je dus ook tijd om heel even te wachten en te kijken of dat die klachten blijven. Daar doe je geen enkel kwaad mee. Dat is niet erg. We worden op de huisartsenpost bijvoorbeeld heel veel gebeld over mensen die door hun enkel zijn gegaan. Die zich hebben verstopt, hun enkel hebben verzwikt, zijn gevallen. Of bijvoorbeeld mensen die pijn hebben aan een hand of een voet door een kleine val of een klein ongelukje. En eigenlijk is daarbij altijd het advies om heel even rust te nemen, goede pijnstilling te geven. En ik kom daar zo even op terug wat dat is, goede pijnstilling.
Okay,
En eerst gewoon even een nachtje af te wachten. Om te kijken of dat het de volgende dag al beter is. Want voor je herstel maakt dat dus helemaal niet uit.
Oké. Okay. Dan is het hoogstens gewoon heel oncomfortabel.
Nou ja, en daar is die goede pijnstilling dus belangrijk voor.
Ja.
Kijk, in principe als volwassene mag je 4 keer per dag 2 paracetamol. Dus 4 keer per dag 1000 mg paracetamol. Mm-hmm. Als dat onvoldoende is en je hebt geen andere onderliggende ziektes, kan je daar nog ibuprofen of diclofenac bij nemen.
Ja.
Maar heel vaak zie je dus dat na zo'n nachtje afwachten, dat het helemaal niet meer nodig is de volgende dag om een dokter te bellen.
Ja.
Ja, en weet je, dat is voor jezelf fijn, want dan heb je niet onnodig lang op een huis op de post zitten wachten of in een ziekenhuis gezeten. Maar aan de andere kant, voor de zorgverleners ook, is dat een beoordeling die achteraf misschien niet nodig had geweest.
Nee, precies. Want even voor de beeldvorming, op een huisartsenpost wacht je waarschijnlijk heel lang als je daar komt met, nou ja, ik noem maar verzwikte enkel.
Nou, het is niet eens zozeer dat je op de huisartsenpost lang wacht. Het is natuurlijk wel zo dat alles wat urgenter is, dus alles wat meer kwaad kan, gaat vaak voor. Dus als er iemand is die pijn op de borst heeft op de huisartsenpost of die heel veel buikpijn heeft, zal dat altijd voorgaan op iemand die pijn in zijn pols heeft, hè, of pijn in zijn grote teen heeft. Ja. Dus je zit relatief, zeg maar, aan de kant waar veel gewacht wordt.
Ja, precies.
Maar het gaat er vooral om, als jij een foto laat maken in die avonduren of in die weekenduren, dan zit daar vaak een hele lange wachttijd aan vast.
Ja. Ja.
En op het moment dat je dat overdag doet bij de eigen huisarts in de dagpraktijk, ga je vaak polyclinisch. Klinisch maak je die foto.
Ja.
Heb je vaak echt binnen 10 minuten het antwoord als het gebroken is. En ja, word je naar meestal de gipskamer gestuurd.
Ja.
En in de avond, nacht en weekenden worden die foto's vaak op de spoedeisende hulp gemaakt. Dus dan moet je wachten op alle mensen die daar ook liggen op de spoedeisende hulp. Ja, en in de praktijk zie je dan wel eens dat je, nou ja, gerust 1,5 uur zit te wachten op een uitslag.
Midden in de nacht.
Ja, meestal in het weekend of in de avond inderdaad. En op het moment dat het dan wel gebroken is, dan word je naar de spoedeisende hulp gestuurd en beland je weer achterin die wachtrij qua urgentie.
Ja.
Terwijl als je 's ochtends vroeg via je eigen huisarts een foto laat maken en het is gebroken, dan zit je vaak een uurtje later op de gipskamer of
precies.
Al in het gips.
Ja. Ja.
Dus weet je, ook wat dat betreft loont het om een beetje te wachten.
Ja. Wat zijn uitzonderingen? Wanneer moet je niet wachten?
Nee, er zijn natuurlijk absoluut uitzonderingen. Als je pols of enkel echt in een hoek van 90 graden staat, is dat de reden om wel gelijk te bellen. Op zich voor mij wel duidelijk, maar nu voor iedereen anders ook.
Ja, en dan wel een andere hoek dan 90 graden dan je normaal gesproken hebt. Zo.
Ja, precies. Als je heel flexibel bent, dan kan het misschien nog meevallen. Maar als de stand van het bot echt overduidelijk heel erg afwijkend is, is dat een reden om wel te bellen.
Ja.
En ik bedoel dan dus niet dat die enkel dik is. Want nee. als je een ongelukje hebt gehad met je enkel, wordt je enkel dik. En dat kan echt heel dik worden. Ik bedoel echt een gekke hoek. Bij polsen zie je dat nog wel eens. Dan zit er echt zo'n, ja, wij noemen dat een zwanenhals. Dan zit er echt zo'n hoek in die pols. Dat is wat ik bedoel. Ja. Nou, een tweede dingetje is dat bijvoorbeeld als je bent gevallen en je hebt last van je hand of van je voet, dat je vingers helemaal of je tenen helemaal wit worden. En ook niet dat er ook echt geen kleur meer in komt.
Ja, en dat zou dan duiden op dat door bloeding.
Ja, precies. Dan is er schade aan een bloedvat. En een derde ding is als een teen of vinger echt helemaal verlamd is.
Oh, ja.
En ook daar bedoel ik weer niet dat je het niet kan bewegen door pijn, hè, dat het zeer doet als je het beweegt, maar echt dat hij het helemaal niet meer doet.
Nee, precies.
Is gewoon geen beweging meer in, nul.
Ja, oké. Okay. Nou, dat klinkt wel als alarmerend. Ja. Ja. Okay. En oké, de pijn houdt dan toch aan. En wie ga je dan bellen in de ochtend? Je hebt het al kort benoemd, maar laten we dat stappenplannetje ook even doorlopen.
Ja, als je in de volgende ochtend dan dus nog steeds pijn hebt en echt niet op je enkel kan staan of echt je pols niet meer kan bewegen, dan is dat reden om de eigen huisarts te bellen. Op het moment dat het maandag tot en met vrijdag is, hè, ja. Als de eigen huisarts open is. En in het weekend bijvoorbeeld het ongevalletje of het ongelukje is geweest op vrijdag of op zaterdag, dan wordt dat zaterdagochtend of zondagochtend bel je de huisartsenpost.
Ja.
Ja, en wat ik al zeg, als je 1 of 2 dagen wacht en even afwacht, is dat heel vaak dus ja, niet zo erg.
Nee, oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. We hebben het nog niet, we hebben het een beetje gehad over het verschil, maar nog niet echt. Maar laten we er nog even dieper op ingaan, het verschil tussen de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost. Kan je daarover vertellen?
Ja, zeker. Waar de huisartsenpost in ieder geval niet voor is, laten we daarmee beginnen.
Ja, dat is ook heel belangrijk.
Is omdat je overdag geen tijd hebt om naar je eigen huisarts te gaan of te bellen. Ook is de huisartsenpost niet voor een second opinion, omdat je het niet eens bent met je eigen huisarts.
Ja, dus als je je huisarts hebt gebeld overdag en je dacht, ja, sorry, maar ik ga vanavond wel naar de huisarts.
Ja, nee dus. Zo werkt het niet. Kijk, in principe bel je altijd je eigen huisarts. En zijn er een paar uitzonderingen waarbij je de huisartsenpost kan bellen. En dat is eigenlijk vooral als je klacht medisch gezien niet kan wachten tot je eigen huisarts weer open is.
Ja.
En ik zeg specifiek open en niet bereikbaar. Want het kan soms ook zijn dat je eigen huisarts vakantie heeft.
Ja.
Maar er is altijd een waarnemend huisarts die wel open is.
Ja, dus de backup, zeg maar.
Ja.
Ja.
Ja, en dus de huisartsenpost is er echt alleen voor spoedeisende klachten die niet kunnen wachten.
Oké. Okay.
Om toch ook daar nog een paar voorbeelden van te noemen. Denk aan een snijwond die blijft bloeden en die niet dicht gaat met een pleister erop. Denk aan een bloedneus die je niet kan stoppen, ondanks dat je echt al wel een paar keer goed hebt afgedrukt en meer dan 5 minuten goed hebt afgedrukt.
Ja.
Een kind waarvan je toch twijfelt, ja, heeft die moeite met ademhalen? Dat zijn allemaal redenen om de huisartsenpost te bellen.
Oké. Okay. Duidelijk. En hoe werkt het dan verder op zo'n huisartsenpost? Hebben we het ook al heel kort over gehad. Maar je kan daar dus inderdaad niet zomaar een afspraak maken. Zo van, nou, hallo, ik heb keelpijn. Kan ik even langskomen?
Nee, het is eigenlijk net zoals wat ik net al zei over de spoedeisende hulp. Niet de bedoeling dat je zomaar naar binnen loopt bij een huisartsenpost.
Mm-hmm.
Het is de bedoeling dat je belt. En als je belt, dan krijg je een triagist aan de lijn.
Wat is dat?
Ja, een triagist is een speciale opgeleide zorgverlener die je een aantal vragen stelt om te kijken hoe snel en door wie je het beste geholpen kan worden.
Ja.
Ja, en sommige mensen vinden die vragen heel irritant, want die willen nu gewoon een dokter spreken. Maar het is echt wel heel belangrijk dat die vragen gesteld worden. Ze zijn er echt niet om je te pesten. Ik bedoel,
nee.
We doen het niet om je te pesten. Maar er bellen gewoon heel veel mensen naar de huisartsenpost.
Ja.
En uit al die mensen probeer je door die vragen zo goed als mogelijk de mensen eruit te pikken die het echt nodig hebben. Die echt een afspraak nodig hebben.
Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat je als patiënt belt dat urgent is. Want anders dan bel je niet. Maar goed,
ja,
als dat lukt.
Het is vaak heel invoelbaar. Hè? Iemand schrikt ergens van.
Ja.
Of die weet niet zo goed wat hij moet doen. Dus uit die paniek zeg maar wordt er met de huisartsenpost gebeld. En dat mag ook. Hè? Als je echt zorgen hebt, mag je ons bellen.
Ja.
Maar soms is de conclusie dat ik als dokter medisch gezien geen reden zie om vandaag iemand te beordelen.
Nee, exact.
En dat ik adviseer om de volgende dag de huisarts bellen of dat de triagist dat doet
ja.
In overleg met mij hè, om de volgende dag de huisarts te bellen.
Ja,
Ja. En het is misschien ook wel goed om te weten, sommige mensen denken van, ja, die triagist die besluit dat allemaal zelf. Maar er zit altijd een dokter achter, die leest alle adviezen. Daar kan altijd mee overlegd worden. Dus daar zit een hele goede backup.
Ja,
los precies. van het feit dat triagisten gewoon ontzettend goed zijn opgeleid en heel goed weten wat ze doen.
Ja.
Maar daar zit altijd nog een tweede backup van een dokter achter.
Ja, exact. Ja, oké. Okay. Nou, dat is goed om te weten. Ja, en soms weet je wel dat het geen spoed heeft, maar dan weet je niet zo goed of het nodig is om een dokter te bellen. Hoe ga je daar dan mee om? En waar kunnen mensen dan antwoorden vinden op eventuele vragen?
Nou, er zijn twee belangrijke informatiebronnen die je kan bekijken.
Ja?
In dat geval ten eerste thuisarts.nl. www.thuisarts.nl, dat is een website. Daar vind je heel veel informatie over gezondheid en ziekte.
Ja.
Daar vind je dus adviezen wanneer je met de klacht contact op moet nemen met de huisarts. Daar vind je adviezen wat je zelf kan doen aan de klacht. En ook nog heel veel achtergrondinformatie over ziektes en gezondheid.
Ja, dus misschien ook wel Google niet lukraak op ziektes, maar ga naar bijvoorbeeld thuisarts.nl voor betrouwbare informatie.
Ja, sla je Instagram en je social media over, maar ga even naar thuisarts.nl. Ja,
okay,
behalve de vragen, dokter.
Ja. Ja.
Daarnaast heb je nog een website en een app van Moet ik naar de dokter?
Mm-hmm.
Die is ook heel fijn, want wat je daar doet is dat je een korte vragenlijst invult. Nou, daar ben je vaak 1 minuut, 1,5 minuut mee bezig. En dan krijg je het advies of dat het wel of niet verstandig is om contact op te nemen met de huisarts of dus de huisartsenpost. En ook daar in die app of op die website krijg je adviezen over wat je zelf kan doen. Sommige huisartsenposten of huisartsenpraktijken werken trouwens al samen met Moet ik naar de dokter en met die vragenlijsten. Je wordt dan gevraagd als je belt of als je contact opneemt om eerst die vragenlijsten doorlopen en dan zo te kijken, nou ja, wat op dat moment zinvol is. Of dat je dus een afspraak maakt, ja of nee.
Oké, helder. En dan hebben we het nog even over de spoedlijn van de huisarts. Want de huisarts heeft er ook eigenlijk altijd eentje. Hè, we hebben het gehad over pijnlijke pols. Waar je dan bijvoorbeeld gisteren op bent gevallen. Wordt niet beter. Is dat dan een reden om de spoedlijn te bellen? Van de huisarts.
Ja, de spoedlijn, dat is een dingetje.
Ja, hè? Dat is een dingetje. Weten wij allebei uit ervaring in de huisartsenpraktijk.
Uit ervaring. De meeste huisartsenpraktijken zijn een deel van de dag telefonisch bereikbaar en een ander deel via de spoedlijn.
Ja.
En soms is het dan dat ze heel de middag alleen maar bereikbaar zijn via de spoedlijn of soms alleen zeg maar tijdens de lunchpauze. En nou ja, goed. Wij verbazen ons er wel eens over dat er zoveel onduidelijkheid is, hè, over die spoedlijn.
Ja, maar dat komt dat ook niet omdat... want is daar dan één regel voor, één universele, zeg maar, in Nederland? Of is het ook weer verschillend per praktijk wanneer je een spoedlijn belt?
Nee, ik denk dat dat wel gelijk is qua praktijk. Okay. En nou ja, om even met een grappige anekdote te beginnen.
Dat is altijd leuk. Kom maar door.
Toen ik werkte een tijdje overdag op in mijn regio, was de huisartsenpost overdag open.
Ja.
Dat was om al die mensen die zomaar naar de spoedeisende hulp gingen eigenlijk af te vangen. Om te kijken of dat het wel nodig was of dat die mensen naar de spoedeisende hulp gingen. Wat je daar zag, vond ik echt heel erg grappig. want de meeste van die mensen, die vroeg ik dan van, joh, heb je je eigen huisarts gebeld? En een aanzienlijk deel zei dan nee, want ik kon alleen de spoedlijn te bereiken.
Oh,
en dan,
ja.
Dan liet ik ze altijd een heel klein stukje teruglopen in mijn hal. En dan liet ik ze oplezen wat daar stond op de muur. En daar stond spoedeisende hulp.
Ja, ja.
En dan was dat wel lachen wat daar gebeurde.
Ja.
Want mensen durven dus blijkbaar niet de spoedlijn van de eigen huisarts te bellen. Maar die gaan wel zelf naar de spoedeisende hulp.
Ja.
Dus nou ja, blijkbaar is het gewoon niet duidelijk. En vinden mensen het ook heel spannend om de spoedlijn van de eigen huisarts te bellen. Dus nou, daar gaan we nu voor eens en altijd korte metten mee maken. Want wanneer bel je nou de spoedlijn van de eigen huisarts?
Ja.
Om twee redenen. Die eerste is vrij makkelijk. Dat doe je als de normale lijn niet beschikbaar is. En je hebt voor die dag nog een medisch gezien belangrijke vraag of klacht. Waarvan je
medisch
denkt, medisch gezien, dus waar dezelfde dag nog wat mee gedaan moet worden. Dus je bent gevallen of je hebt dus weer die snijwond. Of je kind heeft koorts en die vind je echt ontzettend ziek worden.
Mm-hmm.
Of bijvoorbeeld als je medicijnen slikt die je echt elke dag nodig hebt. Bijvoorbeeld voor epilepsie. En je komt er opeens achter dat ze op zijn.
Ja.
Allemaal hele goede redenen om de spoedlijn te bellen. Dus de spoedlijn wil in die gevallen niet zeggen dat het spoed is omdat je bijna doodgaat.
Nee.
Maar dat het spoed is omdat je voor 5 uur nog contact moet hebben met de praktijk.
Oké. Helder.
Het tweede geval, de tweede zeg maar. Want soms is de normale lijn natuurlijk wel bereikbaar. Wanneer bel je dan de spoedlijn? Dan bel je in principe alleen de spoedlijn als je met spoed een dokter nodig hebt.
Oké.
Dus je hebt je hoofd gestoten, daar zit een grote wond. Dan ga je niet achteraan in de wachtrij staan, wat misschien wel een kwartier duurt. Dan mag je de spoedlijn bellen. Of als je al ziek bent en je hebt opeens het gevoel dat je gaat flauwvallen.
Mm-hmm.
Maar in alle andere gevallen kan je gewoon even rustig wachten totdat je aan de beurt bent. Als je gewoon in een wachtrij staat.
Ja, oké. Duidelijk. Misschien moeten wij daar ook wat over op onze website. Goed.
En misschien nog even een laatste toevoeging. Ja? De huisartsenpost die heeft ook een spoedlijn.
Ja?
Die bel je dus, die kies je dus alleen als je twijfelt of dat je een ambulance nodig hebt.
Ja, exact.
Dus daar wacht je in principe gewoon totdat er opgenomen wordt door de triagist. Maar als je nou echt twijfelt, ik ga flauwvallen of mijn kind is slecht aanspreekbaar, dan kies je de spoedlijn van de huisartsenpost als je die belt.
Ja, oké, goed. Duidelijk. Steeds meer praktijken hebben de mogelijkheid om e-consult of e-mailconsult te doen. Waar gebruik je die dan voor?
Ja, e-mailconsulten zijn echt ideaal voor klachten die geen haast hebben om beoordeeld te worden. Dus je hebt een plekje dat jeukt. Het voordeel van een e-mailconsult is namelijk dat je vaak ook een foto erbij kan doen.
Ah ja.
Maar ook bijvoorbeeld je wilt overleggen omdat je net met de pil bent gestart, maar je hebt tussentijds bloedverlies. Het is dus voor kleine vragen die geen haast hebben. En expliciet dus niet voor spoedvragen waarop dezelfde dag nog antwoord nodig is.
Nee, exact.
En dat is heel simpel. Hè? Wij gebruiken heel veel e-mailconsulten. Mm-hmm. Ik vind dat zelf heel prettig. Maar ik beoordeel die consult op het moment dat het mij uitkomt. En soms is dat 4 keer op een dag. Maar soms is dat 's avonds als ik thuis ben.
Ja.
Dus ja, als je echt spoed hebt, is een e-mailconsult niet geschikt.
Nee, oké. Okay. 'S avonds als je thuis bent.
Ja, sorry, dat doe ik.
Oké. Nou, we hebben heel veel over lichamelijke spoed gehad. Maar je hebt natuurlijk ook geestelijke spoed. Dus stel je hebt psychische klachten en het gevoel dat daar een spoedvraag over is in de avond of in het weekend. Wie bel je dan?
Dat is afhankelijk van of dat je al in zorg bent bij een geestelijke gezondheidszorginstelling, een zogenaamde GGZ-instelling.
Ja.
Soms heb je een noodnummer die je kan bellen als het niet goed gaat.
Een noodnummer van de GGZ-instelling?
Ja, van de GGZ. Als dat niet het geval is, als je dat nummer niet hebt of als je die mogelijkheid niet hebt, of je bent niet in zorg bij een GGZ-instelling, dan kan je bij echte psychische spoed terecht bij de huisartsenpost.
Ja.
Dus dan kan je de huisartsenpost daarvoor bellen.
Ja. En kun je daar kort wat voorbeelden voor geven?
Op het moment dat je al een tijdje somber bent, maar nu toch echt gedachten krijgt aan de dood, of dat je misschien je eigen leven wil beëindigen, of dat je jezelf pijn wil doen, dat is absoluut altijd een reden om ons te bellen, om de huisartsenpost te bellen.
Ja.
Maar ook als je plots dingen ziet waarvan je twijfelt, is dat
ze
wel?
Echt zijn?
Ja, zijn hallucinaties. Dan kan je ons bellen. In het algemeen kan je een beetje als stelregel nemen dat als het zo slecht met jou gaat dat je jezelf of iemand anders wat aan wil doen.
Mm-hmm.
Of dat je verward raakt, dat een reden is dat je de huisartsenpost kan bellen.
Oké. Okay. Heb je nog tips voor mensen die met spoed een huisarts nodig hebben?
Ja, het gebeurt altijd onverwachts.
Ja,
dus
ja, vaak wel.
Mijn tip is sowieso, zet een linkje naar thuisarts.nl of de app van Moet ik naar de dokter op je telefoon, zodat je die altijd bij de hand hebt. En een andere tip is, als jij de huisartsenpost belt, vragen ze altijd naar je BSN-nummer.
Ja.
Nou weet ik die van mezelf uit mijn hoofd, maar die van mijn kinderen en van mijn man niet.
Nee, ik ook niet.
Je BSN-nummer, dat is het burgerservice nummer. En die vind je op je rijbewijs of op je paspoort of op je identiteitsbewijs.
Ja,
wat mijn advies is, om die gewoon van je hele gezin in je telefoon te zetten. En je hebt daar beveiligde apps voor, hè?
Ah,
dat je dat ook nog ergens kan zetten, dat je er niet gelijk bij kan.
Mm-hmm.
Dus dat is een tip. Zorg dat je het BSN-nummer van je hele gezin altijd bij de hand hebt.
Ja.
Zorg dat je die apps op je telefoon hebt, zodat je kan kijken. Ja, en wat voor ons ook heel erg fijn is, is dat je gewoon je lijstje met medicijnen bij de hand hebt.
Oh ja, dus als je medicatie standaard slikt, dat je weet hoe het heet, hoeveel milligram, et cetera.
En dat het voor mij niet is, dat blauwe pilletje en dat rode pilletje, want dat weet ik echt niet.
Nee.
En datzelfde geldt voor allergieën. Als je nou allergisch bent voor medicijnen, is dat ook iets wat heel fijn is om bij de hand te hebben.
Ja, oké. Helder. Misschien is het nog wel interessant om die apps waar je het net over had, om er een paar in de show notes te zetten, zodat mensen zo'n app kunnen downloaden en daar hun gegevens in kunnen zetten van het gezin.
Ja, kunnen we doen.
Oké,
ja,
gaan we doen. Wil je nog iets toevoegen of vind je het goed zo?
Ik heb niks meer.
Oké, goed. Nou, dan was het einde van deze aflevering. En we hopen dat we jullie weer wat meer kennis hebben gegeven.